Goedemorgen, dit is de draadomroep van de Adventskerk van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Jillert Pont. Van harte welkom in onze uitzending van zondag 23 maart. Straks om 10 uur kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is te vinden via de website en de dienst kunt u ook via internet zien. De voorganger is dominee van Riksoort, op het orgel speelt Simon Stelling. En het intochtslied dat we straks gaan zingen, dat is Psalm 25a, Mijn ogen zijn gevestigd. Psalm 25a, Mijn ogen zijn gevestigd. En vanochtend wordt gelezen uit Jeremia 23 en Lucas 12. Jeremia 23 en Lucas 12. En nu eerst het woord aan Marianne voor het platenprogramma.
Dankjewel, Jillert. Namens mij ook van harte welkom, luisteraars, binnen deze luisterkring. Het lied waarmee we starten is Zing van uw Schepper, Glorie, Halleluja. Het wordt uitgevoerd door het Christelijk Urker Visserskoor, samen met het Urker Vissers Vrouwenkoor. Afgelopen week hadden we 1-jarige. En wel de heer Warps. Heer Warps, u mocht woensdag 79 jaar worden. Van harte gefeliciteerd, ook namens Marijke Helverstein. Zij wil u het lied aanbieden, Nieuw Jeruzalem. Zelf heeft u te kennen gegeven een lied erg mooi te vinden, meneer Warps, en dat gaan we nu laten horen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Volgende week hebben we eenjarige binnen onze luisterkring. En dat is mevrouw Groot. Zij hoopt dan 79 jaar te worden. Haar adres is mevrouw J. Groot, Anna van Burenlaan 213. Wij wensen mevrouw een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar. Mevrouw van der Pannen, wat fijn dat u onlangs uit het ziekenhuis weer thuis bent gekomen. Marijke Helverstein wil u daarom dit lied aanbieden. En de heer Van der Akker heeft aangegeven dit lied ook graag te willen horen. Heer in de hemel, zie ons aan. Mocht u een lied willen aanvragen voor een jarige, of dat u dat lied zelf zo mooi vindt, of ter bemoediging voor iemand, dan kunt u dat doen bij Marijke Helverstein, telefoon 472348. 472348. Voor het volgende lied gaan we naar Kampen, en wel naar het koor van Willem Hendrik Zwart. Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot.
Oh.
volgende lied komen we weer helemaal naar het westen. Het Eben Haezer-koor te Katwijk zingt Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.
Ja, luisteraars, tot zover de platenprogramma voordat de kerkdienst begint. We gaan nu overschakelen naar de kerkzaal vanuit de Adventskerk. De voorganger is dominee van Rixhoort en de schriftlezingen zullen zijn uit Jeremia 23, Jeremia 23 en Lucas 12. Lucas 12. Wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Hendrik Jan Katsburg. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Riksoort. Voor de jongeren is er vandaag de 12-plus groep. Alle kinderen en de jongeren gaan straks naar de ruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat vandaag naar Stichting Tikkertje. Deze Alphense stichting zet zich in voor kinderen met een zeldzame, onbehandelbare genetische aandoening aan hun hartspier. De stichting wil onderzoek mogelijk maken waarmee hopelijk een behandeling kan worden gevonden voor deze ongeneeslijke ziekte. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. De bloemen gaan naar de heer Van der Laken aan de Roerdomstraat met een hartelijke groet en naar mevrouw De Kruif aan de Lisdodde met een bemoedigende groet. Volgende week zondag, 30 maart, worden 3 nieuwe ambtsdragers en 2 nieuwe bezoekmedewerkers bevestigd. Namelijk Marco Bremmer en Remco Geuze als diaken, Martin Verwij als ouderling kerkrentmeester en Albert Pastink en Corrie De Kruif als bezoekmedewerkers. Herbevestigd worden de ouderlingen Piet Geerlof en Shani Fauser den Oudsten en kerkrentmeester Paulo Stevens. Op donderdag 3 april vindt de laatste aantafelavond van dit seizoen plaats. Een gezellige avond met ruimte voor ontmoeting en gesprek. Wat u gaat eten leest u op onze website of op de flyer die u op uw stoelen aantreft. Eet u mee? Aanmelden kan via de mail of op de lijst in de ontmoetingsruimte. En zoals u al gemerkt hebt bij binnenkomst, kunt u in de ontmoetingsruimte ook paasbroden bestellen. De opbrengst komt ten goede voor de armste gemeenteleden van de Reformatorskerk in Hunne de Ora. De broden worden vanaf dinsdag 15 april bij u thuis bezorgd. Van harte aanbevolen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 25a. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 50. Psalm 50 en daarvan de coupletten 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 50. We willen samen luisteren naar Gods goede geboden. Dat doen we door samen te lezen ook uit Deuteronomium 5, de versen 6 tot en met 21. En als lied van verootmoediging zingen we daarna Psalm 71, de coupletten 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 71. Dit zei de Heer: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En wij bedenken erbij dat de vervulling van de geboden de liefde is. Amen. Laten we ons voor de Heer onze God verootmoedigen en hem onze schuld belijden. En laten we ook samen bidden om de opening van het woord. We zoeken Gods aangezicht. Onze ogen zijn gevestigd op u, o God. Want u bent onze bevrijder, onze redder. Onze ogen zijn gevestigd op u. Houd uw ogen gericht op uw wereld, uw mens. En zie aan de diepe ellende waar men u op aankijkt. Onze ogen zijn gevestigd op u. Zie neer met uw ontfermende blik op alle mensen die niet om aan te zien zijn. Op alle mensen naar wie niemand omziet. Onze ogen zijn gevestigd op u. Blijf ons aankijken. Als we verdiept zijn in onszelf. Houd ons in het oog als we onze eigen weg gegaan. Onze ogen zijn gevestigd op u, als we u bidden om vergeving. Heere God, vanuit onszelf vermoeden wij wel dat veel van wat we doen of nalaten de toets van de kritiek, de toets van uw oordeel niet kan doorstaan. In ons leven, maar ook in het groot, even eigen belangen te vaak de doorslag. En we vermoeden het, maar ziende op u, weten we hoezeer dit bij ons hoort, hoe graag wij ook willen, hoe kunnen we onszelf veranderen. Heer, daarom roepen wij u om ontferming aan. U het teken in ons midden van ware menselijkheid. Waarin de belangen van de ander zwaarder wegen dan de eigen. U bent er die ons uitzicht biedt. Uitzicht dat het anders kan. En dat ook wij anders kunnen, omdat het bij u anders is. Heer, help ons en ontferm u over ons. Ontferm u over de wereld. Vergeef ons onze schuld. Onze ogen zijn gevestigd op u. Als we u bidden om de opening van uw woord, dat woord dat spreekt van hoop en verwachting. Dat woord komt niet met donderend geweld tot ons, maar in kwetsbare woorden. Heer, we bidden u, gebruik daartoe de woorden die we spreken. Neem ze op met uw geest, maak ze tot uw woorden. Doorbreek de weerstand van onze natuur die van u niet horen wil. Maak ons ontvankelijk voor uw woord en door uw woord. Dat we woorden van genade en vrede horen. En dan worden we vol van hoop. Heer, wees zo in ons midden aanwezig. Bij ouderen en jongeren in de kerk. Bij mensen thuis en bij de kindernevendienst. En laat niets ons afleiden, maar richt ons helemaal op u. Dat onze ogen vol verlangen naar u kijken, het van u verwachten. Onze ogen zijn gevestigd op u. Vestig dan uw ogen op ons, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heer. Amen. De kinderen die mogen naar voren komen. Goedemorgen. Goed geslapen? Niet? Nee? Je vond het zo spannend dat je weer naar de kerk mocht. Je hebt er niet van geslapen. Nee?
Ik heb geen slaapkoorts.
Oh, je vindt slapen saai. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Jij ook vindt het ook wel eens een beetje saai. Ja. Hé, maar mooi dat jullie er zijn. Zijn jullie eigenlijk altijd lief?
Nee?
Oei, en je lacht er ook nog bij. Dat is het ergste eigenlijk. Dat is het ergste. Maar jullie zijn niet altijd lief, nee? En waar merk je dat aan dan? Dat je niet altijd lief bent. Waar merk je dat aan? Zegt er wel eens iemand wat van? Dat je niet lief bent?
Ja.
Ja, ja, oké. Okay. En wie bijvoorbeeld? Wie zegt, of ben jij altijd lief?
Ja, jij. Soms.
Jij wel. Maar als je nou eens een keer iets doet, hè, wat eigenlijk niet mag. Krijg je dat wel eens te horen van iemand?
Ja.
Wie zegt dat dan tegen je bijvoorbeeld?
Mijn vader en mijn moeder.
Vader en je moeder, ja. En op school gebeurt het ook wel eens? Ja, de juf of de meester die zegt dat ook wel eens. Oké. Okay. Hey, en krijg je dan gelijk straf? Als je iets verkeerd gedaan hebt, krijg je dan gelijk straf?
Als je het heel veel keer doet.
Oh, ja.
Als je het
heel
veel keer doet.
Hoeveel?
100 keer.
100 keer? Oh. Nou, dan heb je wel een hele lieve juf en een meester, denk ik, hè? Of je ouders. Nee, maar meestal krijg je niet in één keer straf, hè? Dan zegt de juf bijvoorbeeld, of je vader of je moeder, als je dat nog één keer doet, ken je dat? Zeggen ze dat wel eens?
Ja.
Als je dat nog één keer doet, dan... Dus dan moet je heel goed uit gaan kijken, hè? Als je dat nog één keer doet, ja, dan krijg je wel straf. Dus dat moet je echt opletten. Nou, jullie gaan het verhaal horen zo in de kindernevendienst. En dat gaat daar eigenlijk ook over. En het is eigenlijk ook wel heel mooi als je niet gelijk gestraft wordt. Dat betekent dat je vader of moeder of de juf of de meester, die hebben ook nog wel een beetje geduld met je. En die houden natuurlijk van je. En die willen helemaal niet dat je gestraft wordt. Dat vinden ze heus niet leuk en zo. Dus dat doen ze veel liever niet. Maar waarom krijg je toch wel eens een beetje straf? Waarom zou dat zijn? Je hebt een idee?
Zodat je leert dat je het niet meer moet doen.
Ja, heel goed. Hè? Je moet er eigenlijk van leren. Hè? Dat is heel goed. Nou, maar in de Bijbel gaat het verhaal over dat er ook iets niet goed gaat. Maar ik vertel het niet. Ik hou dat even voor mijn geheim op. Maar het is wel bij de Heere God zo, dat wou ik nog wel zeggen. Wij doen natuurlijk allemaal wel eens verkeerde dingen. En dat vindt de Heere God, die vindt dat ook heel erg. Maar die komt niet gelijk met straf, want die heeft geduld met je. En die zegt, nou, je mag het weer opnieuw gaan proberen. En daarover gaat het verhaal wat jullie straks horen. Maar dat ga ik niet verklappen. We gaan eerst nog van zingen en dat gaat daar eigenlijk ook over, hè? Over de liefde en het geduld van God. Het is een tweetal lezingen, een korte uit Jeremia en eigenlijk ook een korte uit het evangelie van Lucas. Jeremia 23, we lezen daarvan de versen 28 tot en met 32. Jeremia 23 vanaf vers 28. Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom. Maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen, spreekt de Heer. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer. Ik zal ze straffen, spreekt de Heer. Ik zal ze straffen. Die profeten die elkaars woorden stelen, maar zeggen dat ze namens mij spreken. En steeds zo zelfverzekerd spreekt de Heer roepen. Ik zal ze straffen, spreekt de Heer. Die profeten die leugenachtige dromen vertellen. Want met hun leugens en bedrog misleiden ze mijn volk. Ik heb hen niet gezonden en hun niets opgedragen. En ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut, spreekt de Heer. En dan uit Lucas 12, de versen 49 tot en met 53. Daar zegt Jezus dit. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld, zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kon brengen. Van nu af aan zullen 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God. Zalig, gelukkig ben je als je het woord hoort en er uit leeft. En het bewaart in je hart. Amen. We gaan straks nadenken over die gelijkenis, dat verhaal wat Jezus vertelt. Het is geen gelijkenis, maar het lijkt wel ergens op. Dat zullen we straks ontdekken. Gezang 86, 7, 8 en 10 gaan we met elkaar zingen. 86, 7, 8 en 10. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je wordt niet erg vrolijk, hè, van dat evangeliegedeelte dat we samen lazen. Wat moet je er nou mee aan? En het is ook wat verwarrend. En dan zijn het ook nog eens woorden van Jezus. Dat houd je toch niet voor mogelijk. Past dat wel bij hem? Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, zegt hij. En direct erachteraan, en wat zou ik graag willen dat het al brandde. Hij verlangt ernaar vuur op aarde te werpen. Dat is vreemd. En nog vreemder, niet te rijmen met wat ons beeld van Jezus is, is dat hij zegt dat zijn leerlingen maar niet moeten denken dat hij gekomen is om vrede te brengen. Geen zin, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Dan breekt toch je klomp. Verdeeldheid in gezinnen, in families, daar zorgt Jezus voor. Past toch niet bij hem. En je denkt aan al dat verdriet dat er geweest is en soms nog is door al die afscheidingen en kerkscheuringen, waardoor ook gezinnen en families met elkaar overhoop lagen en soms nog liggen. De scheuren en de barsten die lopen er midden door. Zou Jezus er dat mee bedoelen? Of is Jezus als een soort Geert Wilders? Of erger nog, een Donald Trump? Die polariseert. Wie polariseert trouwens niet? En wat is er niet gepolariseerd in onze samenleving, nationaal en internationaal? In de politiek en in de kerk, voor of tegen Trump, voor of tegen Oekraïne in de NAVO? En in de kerk gedoe over bijbelvertalingen, de vrouw in het ambt, of homo's meetellen in de kerk, of dat ze zich maar beter gedijs kunnen houden. En Israël, als je daar iets van vindt, de een wil er geen kwaad woord van horen, want het is toch Gods volk? En de ander stelt er vragen bij, wat gebeurt in Gaza? Het kan, dat mag toch niet? Denk aan wat er gebeurde in de afgelopen week. En de nuances zijn vaak ver te zoeken. Je bent voor of tegen en iets van de middenweg lijkt er niet te zijn. Is Jezus zo iemand die de boel op scherp zet? Je zou het zomaar kunnen denken en misschien is het ook nog wel zo. Jezus als iemand die mensen tegen elkaar opzet, kinderen losweekt van hun ouders en ouders van hun kinderen. In elk geval is het wel apart wat hij zegt. Dat kun je onmiddellijk niet plaatsen. En je bent bijna geneigd te vragen of het wel over dezelfde Jezus gaat in wie we geloven. Een vredelievende Jezus, een Jezus die eerder water op het vuur gooit dan nieuw brandhout of olie aandraagt. Gemeente, dat laatste geeft misschien toch een wat eenzijdig beeld van Jezus, hè? Dat is toch wat te veel zondagsschoolboekjesachtig, zou ik maar zeggen. Het maakt van hem wel iets van een knuffelbeer. Of de ideale schoonzoon. Met wie je altijd op één lijn zit. Maar blijkt hier, hij is niet onze lieve Heer. Dominee Buskus die zei eens, onze lieve Heer bestaat niet, want de Heer is niet lief. Hij is liefde. Maar dat is wat anders dan lief. Liefde is niet soft. Liefde is iets anders dan iedereen maar een aai over de bol geven, goedmoedig en dat je alles over je kant laat gaan. En wat hier gebeurt is dat Jezus een correctie geeft op wie de mensen denken wie die is. En hoe die is. En soms is dat noodzakelijk. Zoals je je een God kan scheppen naar jouw beeld en naar jouw gelijkenis. Zo kun je ook van Jezus een foute voorstelling hebben. Jezus stelt dat beeld bij. Hij is niet de lieve Heer. Hij is ook niet de man die met vliegende vaandel en slaande trom de boel wel eens eventjes recht komt zetten als een veldheer waar niemand omheen kan. Nee, hij zegt, ik moet een doop ondergaan en hoe houd ik het uit tot die volbracht is? Hij wijst niet zozeer op een enorme overwinning, maar op de ondergang die hij moet ondergaan. En ik vermoed dat het niet alleen voor Jezus' leerlingen en discipelen nodig was om dat beeld dat zij van Jezus hadden bij te stellen, maar dat dat ook voor ons nodig kan zijn. Ja, het zou natuurlijk heel interessant zijn, hè, om zo'n rondje door de kerk te maken en zo en te vragen van, hoe is nu jouw Jezusbeeld? Hoe zie je hem nou? En ik denk dat u of jij hem tekent vooral als een man die goed doet. En je denkt aan al die verhalen uit het evangelie waarin Jezus iemand geneest of bevrijdt van demonen. Hij werpt de duivelen uit. En je denkt vooral aan zijn wonderen. En de tekenen die hij opricht. En misschien aan zo'n mooie verhalen, de gelijkenissen zoals die van de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan. Verhalen die je raken. En je denkt eraan hoe hij zonden vergeeft. Ga heen en zondig niet meer en uw geloof heeft u behouden. Jezus als goede herder, dat is er ook allemaal, hè. Maar er zijn meer kanten van Jezus. Hij kan ook boos worden. Op de dood die alles kapot maakt. Op mensen, fariseeën, schriftgeleerden. Op de verkopers in de tempel, zo boos dat hij zelfs de tafels van de verkopers omvergooit. Hij heeft met andere woorden niet alleen maar een zachte kant. Er is meer. Hij kan ook tegenover je staan. Nou ja, ik denk dat we dat eigenlijk niet zo vaak meer horen. En dat het soms wel lijkt alsof Jezus automatisch aan onze kant staat. Alsof je hem altijd mee hebt. Maar hij kan zich ook tegen je keren. Hij kan opeens ook verrassend anders uit de hoek komen. Anders dan je dacht. Nou, daarom is het best wel goed om die tekst nog eens goed met elkaar te bekijken en te lezen. En de vraag te stellen, wat bedoelt Jezus nou precies? Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde? Jezus maakt duidelijk dat hij gekomen is met een bepaald doel. Nou, je vraagt je allemaal wel eens af, hè, waarom je op deze aarde bent. Maar dat is voor Jezus geen vraag. Hij heeft een doel, hij heeft een voornemen. Hij is hier niet zomaar. Hij is gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, als een vlammenwerper. Waar staat dat vuur voor? Nou, in het Nieuwe Testament heeft het woord vuur een heleboel betekenissen. Ik noem maar wat, het staat voor de heiligheid van God. Het verteert alles wat zich met die heiligheid niet verdraagt. Het staat voor verdeeldheid. De tong is als een vuur waardoor een huis of zelfs een bos door brand verwoesten kan. Het is een beeld van lijden dat je als christen, als gelovige kan overkomen. God zelf is een vuur, een verterend vuur zelfs, zoals in Hebreeën 12 staat. Vuur kun je ook denken aan de Heilige Geest, hè? Denk aan Pinksteren als een soort vlammenverschijner die zich als vuurtongen zetten op de discipelen, op de leerlingen en zich zo verspreiden. Maar hier staat het vuur vooral voor crisis, voor oordeel, voor scheiding. Vuur dat scheiding maakt. Het is het vuur van het gericht. Alleen wat echt is, dat blijft over. Het maakt scheiding tussen wat brandbaar is en wat dat niet is. Als wij hier van vuur horen, dan moet je denken aan Johannes de Doper. Op enig moment vraagt het volk zich af of Johannes misschien de Messias is. Maar met die gedachte rekent Johannes radicaal af en hij zegt: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onuitblusbaar vuur verbranden. Dat is dus het programma van Jezus. Hij komt om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. De leerlingen van Jezus hoeven van Jezus' woorden dat hij gekomen is om op aarde vuur te ontsteken niet te schrikken. Ze wisten het al. Dat was al gezegd door Johannes de Doper. Hij zal dopen met geest en vuur. Dat wil zeggen dat hij de wereld helemaal en totaal zal reinigen. Maken zoals die is bedoeld. Vuur verzengt, vernietigt, verteert, maar loutert het ook. Wat echt is, blijft over. In Jeremia lazen we dit woord: is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer. Dus door de prediking van het woord wordt aan het licht gebracht wat echt is. Wat het houdt. Het maakt scheiding. Zeg je er amen op? Of verzet je je er tegen? Kun je ermee instemmen? Zegt je hart er ja tegen? Of roept het weerstand bij je op en verzet je je tegen het evangelie? Ik denk dat het evangelie altijd weerstand oproept. Kijk, je kunt natuurlijk zo preken dat je iedereen een fijn gevoel bezorgt, hè? De gemeente krijgt een aai over de bol en je gaat gestichte kerk uit. En dat mag misschien ook wel eens zo. Want er is ook heel veel goeds in de kerk. In de gemeente. Er is ook veel om dankbaar voor te zijn. Dat moet je niet vergeten. Maar de kerk, de gemeente, staat niet gelijk aan het koninkrijk. Hè? Het paradijs, dat is nog niet aangebroken. Wat in elk geval niet mag, is mensen naar de mond praten. Met iedereen proberen er de zin te maken, dat kan niet. En zo is het evangelie ook niet. Er is heel wat in het evangelie waar wij wars van zijn en wat tegen ons ingaat. En dat moet ook gezegd worden. Hè? Die dingen die we niet zo fijn vinden om te horen. Als je nooit eens geprikkeld de kerk uitgaat, geïrriteerd, geraakt, dan moet je je afvragen of je dan het evangelie wel hebt gehoord. Guillaume van der Graft, oftewel Willem Barnard, die zegt in een gedicht: ik vraag mij af als ik preek, verdoof ik ze tot hun verderf. De christenheid ziet zo bleek. Ik ben bang dat ze sterft. Nou, je kunt de gemeente dus ook verdoven. Hè? Dat bedoelde ik met die aai over de bol. Altijd maar weer. Of dat je heel makkelijk zegt: Christus heeft voor ons voldaan. De zonden zijn vergeven. En dat is het dan. Terwijl je nalaat erbij te zeggen dat wij ook moeten leven uit de vergeving. Dat geloof zonder werken dood is. Aan een beetje vroomheid heb je niks. Daar kan de Heere God ook niet tegen. Hè? Dat maakt bleke christenen. Het gaat erom dat er in ons leven ook iets verandert. Het kan niet zo zijn dat bij het oude blijft. Dat heeft heel indringend Dietrich Bonhoeffer laten zien in zijn indrukwekkende boek Navolging. Hij zegt: goedkope genade, dat is de doodsvijand van de kerk. Vandaag gaat onze strijd om de kostbare genade. Goedkope genade betekent genade als de grabbel gegooide waar. Vergeving, troost, doop, avondmaal, alles te grabbel gegooid. Genade als onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk. Genade zonder prijs. Genade die niets kost. Is dat immers eigenlijk niet het wezen van genade? Dat de rekening van tevoren eens en vooral vereffend is. Op deze betaalde rekening. God heeft alles vergeven. Kan men alles voor niets krijgen. Goedkope genade betekent genade als leer, als principe, als systeem. Betekent vergeving van de zonde als algemene waarheid. Betekent liefde van God als christelijk godsbeeld. Wie daar ja op zegt, heeft al vergeving van zijn zonde. Goedkope genade betekent rechtvaardiging, goed praten van de zonde en niet van de zondaar die ophoudt met zijn zonde en zich omkeert. Goedkope genade is genade die wij voor onszelf hebben. Goedkope genade is prediking van de vergeving zonder verootmoediging. Doop zonder tucht van de gemeente. Avondmaal zonder belijdenis van zonde. Vergeving zonder het belijden van schuld. Goedkope genade is genade zonder navolging. Genade zonder kruis. Genade zonder de levende, mens geworden Jezus Christus. Aldus Bonhoeffer. Goedkope genade is waarop de Nijs van zong. En zondags in de kerk, dan zit daar zo'n meneer, stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop te kijken in zijn bank. Een zwart lakenspak om zijn zondige lijf. Bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig een cent in het zakje doen. Zo koopt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. Dus pas op voor preken die niet tot doel hebben dat er iets verandert in je leven. Pas op voor dominees die je altijd een fijn gevoel willen geven. En die altijd vertellen wat jij zo mooi vindt. Terwijl er nooit de oproep is om je van dag tot dag te bekeren tot God, tot Christus. Pas op voor preken waarbij alles bij het oude gelaten wordt. De preek zou je onrustig moeten maken. Hoe zit dat nou? Met mijn verhouding tot God. En wat doet dat met mijn relatie met andere mensen? In de eerste lezing uit Jeremia worden de mooiweerpraters door de Heere God aan de kaak gesteld. Er zijn profeten die leugens verkondigen. Over bekering praten ze niet meer. Het is allemaal reuzengeur en maandenschuim. Dromen vertellen ze. En ze geven het volk valse hoop. Ze vertellen hun eigen verhaal. En prediken niet de boodschap van God. Zelfs tegen degene die zich aan God niets gelegen laten liggen. Zeggen ze, de Heer zegt dat het jullie goed zal gaan. Want tegen mensen die zich hardnekkig tegen God verzetten, zeggen ze, nee, onheil blijf je bespaard. Niks aan de hand. Vrede, vrede en geen gevaar. Hoe anders is het woord van God? Het is een vuur waar je aan kunt branden, een hamer die een rots verbrijzelt. Het is geen valium, geen slaapmiddel. Het doet je juist uit je slaap ontwaken. Het schudt je wakker, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. Het legt bloot wat er in je leven aan ontbreekt. En waar het wringt, waar het niet in overeenstemming is met Gods wil en zijn bedoeling. En dat weet je zelf het best. Het wiegt je niet in slaap, het kan je zelfs verbrijzelen en je klein maken, je verootmoedigen voor God. Het brengt aan het licht wat eraan schort, het maakt je eerlijk voor God. Dat je naakt voor God staat. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Met alles wat er niet toe doet, volslagen wegvalt. Dat je eerlijk voor God staat. En dat er zo heel veel in je leven is wat eigenlijk niks om het lijf heeft. Dat brengt de prediking aan het licht. Die prediking die roept ook op tot zelfonderzoek. Waar sta ik en waar staan wij als gemeente? Dat is eigenlijk het huiswerk, denk ik. Dat u vanmorgen meekrijgt. Waar sta ik nou? En waar staan we als gemeente? Dat doen we ook als kerkraad. Zijn we mee bezig? Nou ja, betekent dat dan dat we, om het maar zo te zeggen, donderpreken moeten houden? Of preken van hel en verdoemenis en dat je flink de waarheid gezegd wordt? Geloof ik niks van. Juist als Jezus zachte woorden spreekt, zijn ze als een vuur. Hij spreekt van genade en vrede. En van vergeving en behoud en van redding, dat komt van zijn kant, hè, van Gods kant. Maar juist die genade en vrede, de redding, dat botst. Het evangelie staat haaks op onze levens. Genade, wat moet ik ermee? Wat moet ik ermee? Ik knap mijn eigen zaakjes wel op. Vrede, een mooi woord. Maar waar zie ik er iets van in de wereld om me heen en op het journaal? Vergeving. Ik laat wel eens een steek vallen, maar daar ben je mens voor, toch? En redding. Ik red me best aardig. Ik ben zelfredzaam, om zo te zeggen. En als de dag van het oordeel er is, of de dood komt, ik ben er klaar voor. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken, eerlijk te zijn en trouw. En dan mag ik er toch wel op vertrouwen dat er ook voor mij wel een plekje in de hemel zal zijn. Zie je wel. Dat een evangelie tegenstand bij ons oproept. Misschien wel juist omdat er die vriendelijkheid en die goedheid van God in doorklinkt. Die het beste met ons voor heeft. Het is de geest die die tegenstand kan doorbreken en die je ogen opent voor Christus. Voor je redding. Het is de geest die je ombuigt en je... Ja, je bekeert, die je ervoor zorgt dat het woordje te sterk is als je je verzet moet staken. En daar zullen we meer en meer om moeten bidden. Hè? Dat we dat verzet uit handen laten vallen. Het evangelie is als een vuur, het verandert je. Het brengt je in de crisis, dat wil zeggen dat je een keus moet maken. Hier en nu valt de beslissing voor je toekomst. Je kunt je niet neutraal opstellen. Het gaat om voor of tegen hem zijn. En vergeet dan niet dat hij voor je is. Jezus zegt immers, hoorden we, ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld, zolang die niet volbracht is. Oh ja, zeker. Hij had zich door Johannes laten dopen in de Jordaan, net als zoveel anderen. En dopen, dat is ondergaan in het water. De doop wijst op de dood. Maar ook op de opstanding. De dopelingen komen immers weer boven water. Dat is een van de symbolische betekenissen van de doop. Ondergedompeld worden, kopje ondergaan, maar dan ook opstaan. Jezus heeft dat in de Jordaan ervaren. Maar het blijft voor hem niet bij een symbolische ervaring. Hij moet gedood worden. Hij gaat onder in de dood. Zijn leven zal schipbreuk leiden en ten gronde gaan. Het begint te spannen. Jezus ziet zijn vuurdoop aankomen. Het koninkrijk van God komt niet zomaar. Het rijk van vrede breekt niet aan met een vingerknip. Het gaat door de crisis heen. Jezus zelf gaat onder in de vuurgloed van het oordeel. Het koninkrijk komt er niet dan via Golgotha. Via zijn dood en graf. En is dan het leed voor de gelovigen geleden? Ja en nee. Ja, omdat hij voor ons door het oordeel en de crisis is gegaan. En ons er zo doorheen trekt. Ik was onder de indruk toen ik deze week deze woorden van Kolbrugge las. Onze grote hoge priester is in onze plaats in de meest wanhopige toestand geweest. Hij heeft er zich echter doorheen geloofd. En ons met zich er doorheen geloofd. Dus ja, maar ook nee. Nee, omdat Golgotha vraagt om een keus. Golgotha maakt voor- en tegenstanders. En als je dan gelooft dat de Heer Jezus Christus ook voor jou daar hing en dat hij ook voor jou daaronder gegaan is, in de dood neergedaald is ter helle, zich er doorheen geloofd heeft en dat het zo voor jou vrede is geworden, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je daarop door anderen aangevallen wordt. Of dat er op zijn minst discussie is over de vraag, wie is die Jezus dan in wie je gelooft en van wie je zegt dat hij je redding is. En het is die vraag die verdeeldheid brengt. Dat kan al beginnen in het gezin waarin je geboren bent. Dat een vader tegenover zijn zoon staat en andersom een moeder tegenover haar dochter. En de dochter tegenover haar moeder en later een schoonmoeder tegenover haar schoondochter en zo. Allemaal gedoe. Jezus brengt verdeeldheid. Is hij nou wel of niet de redder? Was het nou nodig dat hij stierf voor onze zonden? Jezus praat de verdeeldheid niet goed. Maar Jezus maakt wel duidelijk dat het gaat om een duidelijke keus. Voor of tegen hem. Het oordeel, de crisis, de scheiding tussen kaf en koren valt daarom al in het heden. Vandaag. En nu komt het erop aan om hem als je redder te aanvaarden. Om gelovig amen te zeggen op het offer dat hij bracht. Om er vooruit te komen. En van te getuigen. En kijk dan maar niet op van de tegenstand die je ondervindt. Petrus schrijft, geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn, wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. Als Jezus dat zegt, gemeente, dan hoor ik daar één grote uitnodiging in om hem te volgen. En om een keus te maken. Misschien wel dwars tegen alles en iedereen in. Een keus voor hem. En je kunt je niet verschuilen achter de keuzes van anderen. Maar u en jij, wil je nou bij hem horen of niet? Hij belooft je niet een makkelijk leven. Maar wie achter hem aangaat, mag het zeker weten. Eenmaal kom ik bij hem thuis. Hij heeft mij er doorheen geloofd. Amen. We zingen van lied 748, de coupletten 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van lied 748. Laten we samen danken en bidden. Heren in de hemel, we danken u voor deze dienst. Voor de boodschap die tot ons kwam. Een radicale. Dat wij een keus moeten maken. Een duidelijke keus. Niet een beetje half. Heere God, wat is het toch dat dat evangelie vaak zoveel weerstand bij ons oproept. Wilt u de weerstand doorbreken, wegnemen door uw geest. En dat we met ons hele hart ja tegen Jezus zeggen. Omdat Hij eerst ja tegen ons heeft gezegd. Prachtig toch. Dat Hij die hele moeilijke weg voor ons gegaan is. En dat Hij zich er doorheen heeft geloofd. En dat Hij ons er doorheen trekt. We danken u ervoor. En we bidden u dat we dat evangelie omhelzen met alles wat in ons is. Heere God, we mogen u danken voor de kerk, voor de gemeente, voor het woord dat hier steeds mag klinken. De kerk is het paradijs nog niet. En uw koninkrijk wacht nog. Maar we bidden u dat we er wel iets van zien. In die kerk en in die gemeente. Van uw komende rijk. Dat we er ook iets van mogen zien. In deze wereld. Deze zo gepolariseerde wereld. Waar gaat dat naartoe? Ja, we mogen het als christen weten. Het gaat naar het goede einde, maar we zien daar nu niks van. En wat zouden we dat graag willen? Alsjeblieft, Heere God, laat iets van uw rijk hier zien. Dat er vrede komt in de Oekraïne. Dat er vrede komt in Israël. In Gaza. Zoveel landen meer. Dat we er iets van zien. Al die mensen die nu, om het zo te zeggen, met het zwaard te maken hebben. Sommigen elke dag. Laat uw vrede over ons komen. En we bidden u, wees de kracht van allen die zich zwak voelen. En aangewezen zijn op het hulpbetoon van anderen. Allen die niets meer kunnen omdat ze te oud zijn, te moe of te ziek. Allen die zich pijnlijk stoten aan de grenzen van hun mogelijkheden. Invaliden, gehandicapten, ongeneeslijk zieken. Mensen die in de put zitten of in de war geraakt zijn. Die slecht nieuws te horen krijgen. Of erin bevestigd werden. Alle die hun dagen moeten slijten in een huis dat niet van hen is. Al die gekneusde kinderen van u. Wees de kracht van alle die zich aan de kant gezet voelen. Behandeld onder hun maat, miskend en vernederd. De mensen die alleen staan en zielig worden gevonden. De mensen die iemand verloren en nu iedereen kwijt schijnen te zijn. De mensen die verlaten werden. En naast hun eigen leed ook nog het oordeel van anderen moeten dragen. De mensen die anders zijn dan anderen. En daarop worden aangekeken. De mensen met een verleden. Dat hen voor altijd nagedragen wordt. De mensen die niet werken kunnen. En daar ook de kosten voor betalen. De mensen die als vreemdelingen ten nauwe nood een plaats krijgen. Al die minste mensen die bij u het meest in tel zijn, lotgenoten van uw eigen zoon. God, Geef hen te kennen dat ze veel betekenend zijn. Volwaardig mens, waardevol voor u. En laat er een mensen zijn, laat ons die mensen zijn. Die hen bejegenen met onderscheiding. Want Jezus, uw mens, was een van hen. Weggegooid door machtigen. Op één hoop geveegd met alles wat op deze aarde geen eer of aanzien heeft. Heere God, in de stilte van dit moment leggen we voor u neer wat geen ander kan verwoorden. Door Jezus Christus onze Heer die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven en ons slotlied is Psalm 73, het tiende couplet. Psalm 73, het tiende couplet. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, ga van hier, bewaar het woord, ontvang de zegen en wees tot een zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.
Amen. 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 Amen.
Tot slot van deze uitzending kunt u luisteren naar het mannenkoor Die Rijnse Zangers, onder leiding van Simon Stelling. Zij zingen: Gij die alle sterren houdt, in uw hand gevangen.
Luisteraars, zijn we weer terug in de studio van Adventskerk en we hebben geen mededelingen en we hopen u volgende week weer van dienst te kunnen zijn met een uitzending. Tot volgende week.